Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmiddag gaat dominee W.W. Nijdam uit Alblasserdam ons voor. Volgende week zondag, 16 januari, wordt in de morgendienst de doop bediend aan Joyce Willems. Over de groepsindeling voor volgende week zondag ontvangt u nog nader bericht. Bij Jacob en Misha van Zijverden is donderdag 6 januari een zoon geboren. Hij heeft de namen Constantijn Klaas, roepnaam Stijn, gekregen. Woensdag 12 januari om 19:30 is de bidstond. En donderdag 13 januari om 19:30 vergadert de kerkenraad op de kerkzolder. Inzameling van uw gaven. De eerste collect is vandaag voor de kerk en de tweede collect is voor het LCJ. Tot zover de mededelingen en voor genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat wij samen zingen uit Psalm 147, daarvan het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden. Jongens en meisjes, een onbekend woord misschien verbeiden, maar dat is verwachten, zijn hulp verwachten. En wat verder volgt, Psalm 147, het zesde vers.
Thank you.
Laten wij nu met de Kerk van Christus van alle eeuwen en plaatsen ons geloof belijden. Daarna zingen Psalm 97, vers 7. Daarna zal het woord van God gelezen worden uit Hebreeën 11, vers 8 tot 16. En uit hoofdstuk 13 nog 1 vers 13, vers 14.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om haar zaad te geven, en boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht, die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zovelen in menigte geboren als de sterren des hemels, en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun er niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Dan hoofdstuk 13, vers 14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende.
Gemeente, laten wij dan nu samen Gods aangezicht in het gebed zoeken. Heren, tot u mogen wij komen in het gebed deze middag, ook opnieuw voor de tweede maal als gemeente op deze plaats. We zeggen u daar hartelijk dank voor dat u voortdurend weer uw gemeente rondom uw woord vergadert. En dat de eigen predikant, dominee Van Gent, vanmorgen ook weer mocht voorgaan. Daar zeggen wij u hartelijk dank voor. En dat ook vanmiddag weer uw woord verkondigd mag worden, er weer gezongen mag worden tot uw eer, we tot u mogen komen met onze gebeden. Daar zeggen wij u hartelijk dank voor, dat u dat altijd weer uit genade geeft. En Heer, als dan het woord gepredikt mag worden, wil uw zegen daar dan ook over geven. Toe geven dat we altijd weer mogen verstaan wat u in uw woord tot ons te zeggen hebt. Tot de volwassenen en tot de jongeren en tot de jongens meisjes in de kerk en die thuis misschien of ergens anders meeluisteren. We bidden van u, Heere, wilt u ons leiden in het spreken, in het luisteren, in het nadenken over de boodschap van uw woord, ook voor ons eigen leven, wil dat in uw genade geven. U weet, Heere, hoe het met ieder van ons is in ons leven, of er grote zorgen zijn, of groot lijden, ernstige ziekte, of andere dingen die veel leed veroorzaken. Of dat we juist veel vreugdevolle en blijde dingen in ons leven mogen ontvangen. Het kan zo heel verschillend zijn in ons leven. Ook geestelijk kan het zo heel verschillend zijn. Als we in de volle zekerheid en blijdschap van het geloof leven. Of dat we in beginsel wel de band met u kennen, maar toch heel veel klein geloof en zwak geloof, twijfel, aanvechting is. U weet, Heere, hoe dat bij een ieder van ons is en wilt u uw woord altijd weer gebruiken. Ook als we thuis lezen, er midden in de week mee bezig zijn. Maar toch ook heel in het bijzonder als we als gemeente samen zijn en uw woord weer verkondigd mag worden. En als het zo is dat we eigenlijk nog helemaal niet u zoeken in ons leven. Heere, geef dan dat we mogen inzien dat het toch zover moet en mag komen, wil het goed zijn en goed worden met ons. Heere, laat uw woord zo mogen zijn tot bemoediging en vertroosting, waar nodig tot terechtwijzing en waarschuwing. En wil dat geven niet alleen aan ons, maar ook overal waar u op deze middag en avond uw gemeente rondom uw woord vergadert. Bid u voor studenten en kandidaten, ook dat ze voorbereid mogen worden op hun toekomstige taak. We danken u dat velen van hen in de afgelopen tijd inmiddels beroepen mochten ontvangen. We zeggen u daar dank voor. Gedenk ouderlingen die voorgaan in leesdiensten, u weet wat ook zij nodig hebben. Bid ook om uw zegen over de verbreiding van het evangelie naar buiten toe. Alle die werkzaam zijn in het evangelisatiewerk, in het zendingswerk verder weg. Maar ook de hulpverlening in omstandigheden van nood. En er is zoveel nood in deze wereld. Heere, zegen ook alles wat in dat opzicht gebeuren mag. Ook aan diaconaal werk binnen de gemeente en binnen ons land. Heere, alle werk in uw kerk en koninkrijk wilt u het gebruiken en zegenen. Gij weet ook de omstandigheden van ons land en eigenlijk van heel de wereld. Hoe moeilijk de omstandigheden in veel opzichten zijn in deze tijd van corona. We bidden u in het bijzonder ook voor onze nieuwe regering. Dat u wijsheid wil geven om toch op een goede wijze ons land te leiden en te regeren. We weten dat zij ook onvolmaakte mensen zijn met gebreken zoals wij allen dat zijn. Maar we bidden van u, Heere, geef hen toch wat ze nodig hebben om goed te regeren. Wil ook in het bijzonder christenpolitici geven dat ze vanuit de achtergrond van uw woord ook lichtend licht en zoutend zout mogen zijn voor zover in hun vermogen ligt. Heren, mogen wij zo ook in het bijzonder voor onze komende nieuwe regering bidden en die aan u opdragen. U hebt het in uw woord ook zelf gezegd, dat u wilt dat we voor de overheden zullen bidden en dat u een God bent die gebeden wilt worden in ons persoonlijk leven, maar ook in breder verband. En dat u wilt horen, Heren, dat is, zoals u zelf uit uw woord ook hebt gezegd, alleen uit genade. Ondanks al onze zonden. Geef dat we dat ook zo mogen beleven en zien, Heren, en ook hoe langer hoe meer, dat het genade van u is in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. We zeggen u dank dat u hem gegeven hebt, waar we kort geleden in Advent en Kersttijd bij stil mochten staan, dat u Christus gaf om uiteindelijk aan het kruis te sterven tot verzoening van onze zonden. Wil ons dan op grond van zijn werk uit genade altijd horen en verhoren. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking is dat laatst gelezen vers uit Hebreeën 13... tegen de achtergrond ook wel van Abraham, die onder andere veel gereisd heeft, een vreemdeling was. Maar dan Hebreeën 13, vers 14, waar de apostel schrijft: want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Als inleiding op de prediking willen we samen zingen uit Psalm 119, de versen 10 en 32... waar dat ook beleden wordt: ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. En dan vers 32, wat ervan zingt dat we niet de enige zijn, maar gelukkig ook samen met anderen op diezelfde weg een vriend en metgezel mogen zijn, voor elkaar tot zegen mogen zijn. Psalm 119, de versen 10 en 32.
Thank you.
wij, gemeente, straks als antwoord op de prediking zingen uit gezang 12, de avondzang, de versen 1 en 4, O grote Christus, eeuwig licht, en houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Ons gemoed, ons hart, ons innerlijk, opdat het blij uw komst verwacht, uw wederkomst uiteindelijk. Avondzang, de versen 1 en 4. Gemeente des Heren, ouderen en jongeren, jongens en meisjes in de kerk en die ook misschien thuis of op andere plaatsen ook met ons meekijken en meeluisteren. Het is voor ook de kinderen, voor jullie wel bekend dat Abraham moest reizen. We lezen dat in Genesis en hier in Hebreeën 11 wordt dat ook in een bepaald verband weer gezegd. Abraham die moest reizen en wij allemaal reizen wel eens op zijn tijd. Alleen al als je bijvoorbeeld met vakantie mag gaan. Dat kan tegenwoordig in verband met corona wat minder dan vroeger. Maar misschien een reis naar familie, misschien opa en oma op bezoek voor zover dat kan enzovoort. We weten allemaal wel wat reizen is en dan weet je meestal waar je naartoe gaat, wat je bestemming is. Maar we lezen in Genesis en ook hier in Hebreeën 11 dat Abraham op reis moest gaan, maar van tevoren niet wist waar hij komen zou. En dat hoeft ook niet, het was voldoende dat God zijn leven leidde en dat hij terecht kwam daar waar de Heere hem wilde hebben. Het land dat hij hem zou wijzen. Abraham die kwam uit Ur der Chaldeeën en van daaruit naar Haran ging en van Haran naar Kanaan. Achteraf bleek dat voor hem Kanaan dus te zijn, terwijl hij het nog niet wist. Abraham kwam daar in het beloofde land, maar zelf kwam hij nog niet in het bezit van het land. Pas later zijn nakomelingen, de Israëlieten, kwamen daar ook echt in het land om daar blijvend te wonen. Abraham, zo lezen we ook hier, die verkeerde in Kanaan als in een vreemd land, een vreemdeling, te midden van de Ferezietende, Kanaanieten en anderen die de eigenlijke bezitters van dat land waren. Abraham was daar nog maar een vreemdeling. Maar hij mocht toch genieten en het goede ontvangen van wat God daar gaf. Maar ook Abraham besefte dat ook dat beloofde land, ook voor zijn nakomelingen, uiteindelijk toch niet het definitieve, het blijvende was. In Hebreeën 11 komt dat nog duidelijker uit dan in Genesis zelf, dat Abraham ook wist dat we op reis zijn uiteindelijk naar een eeuwige bestemming. Voor het geloof, voor mensen als Abraham, uiteindelijk op reis naar de stad die fundamenten heeft. Zo hebben we dat hier gelezen uit Hebreeën 11. Een huis, jongens en meisjes, staat op een fundament. Dat moet eerst gelegd worden, wil het huis daarop stevig gebouwd kunnen worden. Een stad moet ook stevig staan. De stad die fundamenten heeft, dus het teken van een stad die blijft. In tegenstelling tot een tent die je kunt verplaatsen. En we weten uit Genesis dat Abraham en Isaac en Jacob in tenten woonden. En dat wordt hier in Hebreeën 11 ook nog eens gezegd. Daar wordt dan het woord tabernakel gebruikt. Waarbij we dan niet moeten denken aan de tabernakel later, de tent waar God in het midden van zijn volk woonde. Maar het is eenvoudig een ander woord voor tent. En dan was dat evengoed nog wel comfortabel, al was het geen huis. Het waren vaak grote tenten, zoals we die tegenwoordig nog kennen van de Bedouinen in het Midden-Oosten. Grote tenten. Maar in ieder geval het teken van tijdelijk, geen vast huis. Dat is de vergelijking, dat is het beeld waar het hier om gaat. En in onze tekst in hoofdstuk 13 vers 14... wordt dat ook samengevat, alles wat ook over dat reizen van Abraham gezegd wordt en dat hij verbleef in het beloofde land, maar uiteindelijk zijn definitieve bestemming was de stad die fundamenten heeft. En er wordt dus in Hebreeën 13 vers 14 gezegd, wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. We zijn allen op reis, maar de vraag is waarheen zijn we op reis? In vers 14 wordt dus allereerst gezegd, wij hebben hier geen blijvende stad. Dus een feit, dat is zo, of we dat nu fijn vinden of niet. En we vinden dat vaak niet fijn. Maar het is een feit, wij hebben hier geen blijvende stad. En dan het tweede, zo is zoals het, als het goed is in ons leven is, en anders zo moet worden. Wij zoeken de toekomende stad, die stad die fundamenten heeft, dat we die zoeken net als Abraham. Hier wordt het dus gezegd, wij van alle gelovigen die ook werkelijk in Christus geloven, wij hebben hier geen blijvende stad, niemand heeft dat, maar wij, degene die van harte in Christus geloven, zoeken dan ook de toekomende stad, de stad die blijft, de stad die fundamenten heeft. Jongens en meisjes, het is natuurlijk niet fijn om te horen dat je hier niet blijft en dat je toch een keer van de aarde weg moet als je oud geworden bent soms. Maar ja, soms ook kinderen en jongeren die ook al jong overlijden. Je weet dat misschien wel uit eigen omgeving, misschien zelfs eigen familie. Dat is heel erg. Maar zelfs als je oud geworden bent, je bent in de 90 en de 100, dat je dan toch weg moet uit dit leven. Afgezien nog even van het geloof in de Here, maar op zichzelf is dat natuurlijk toch een droevige zaak. En we weten uit de Bijbel ook dat het door de zonde gekomen is. Sinds de zondeval is dat zo. Dan eindigt het leven met het sterven en blijven we niet meer hier. Anders zou het blijvend geweest zijn, de zondeval, maar daar mogen we ons niet achter verschuilen. Ook door onze eigen persoonlijke zonden en het feit dat we zondaar zijn. Dus dat we hier geen blijvende stad hebben, dat moet ons allereerst brengen tot verootmoediging voor God. Het belijden dat wij mensen door onze zonden de oorzaak zijn dat het zo geworden is. In onze verhouding tot God, dat het dan niet goed is en dat we hier niet kunnen blijven op die aarde die God geschapen had. En met alle gevolgen ook voor de dierenwereld. Allemaal gevolgen van de zonde. Maar dan ook wel, en daar komen we straks op terug, dat er genade bij de Here te verkrijgen is. Vergeving van zonden, dat het oprecht mogen belijden en moeten leren belijden. En dat er juist door het verzoenend werk van Christus gelukkig een ander perspectief, een andere toekomst is. Maar in eerste instantie toch droevig dat we hier niet blijven en vroeger of later moeten sterven, tenzij de Heer Jezus al voor die tijd wedergekomen zou zijn. Inderdaad, wij hebben hier geen blijvende stad. We worden daar altijd mee geconfronteerd. Maar we kunnen wel zeggen dat in deze jaren van corona de Heer ons weer ook bijzonder daarbij bepaalt dat wij niet alles in handen hebben en onze plannen wel kunnen maken en ook mogen maken, en je moet ook wel plannen maken, maar dat we daarmee niet de dingen in handen hebben, maar dat we altijd al, maar nu in het bijzonder toch ook wel zien hoe gauw het leven kan worden afgesneden. In het bijzonder van mensen die kwetsbaar zijn, maar soms ook mensen die voluit gezond zijn en die toch ook sterk getroffen kunnen worden door de corona. Het is weer een extra onderstreping en waarschuwing van de Here, waarschuwing, maar ook nodiging om de Here dan ook te zoeken terwijl hij zich nog graag laat vinden. Dat mogen we er ook bij zeggen en dat komt straks dan wel wat nader ook. Maar allereerst dus, wij hebben hier geen blijvende stad. We kunnen dat, gemeente, verschillend ervaren en eerst in het algemeen, afgezien van het geloof in de Here en de genade en de eeuwige toekomst, die stad die fundamenten heeft, even in het algemeen gesproken. Ook mensen die bijvoorbeeld helemaal niet in God geloven en ook denken dat het bij de dood is afgelopen, dan zijn er twee reacties. Over het algemeen zal het zijn, het is erg als je fijne dingen meemaakt en je hebt mooie plannen en bent misschien ook qua omstandigheden in gelukkige omstandigheden dat je dan verkeert. Ja, jammer dat daar een einde aan komt, dat ik toch een keer uit het leven weg moet. Maar mensen die veel te lijden hebben op allerlei gebied, soms een en al narigheid in hun leven, soms ook in andere delen van de wereld, maar ook net zo goed in welvarende landen, in hun persoonlijk leven. Nou, daar leeft soms nogal eens de gedachte van, gelukkig dat we hier niet blijven. Gelukkig dat er dan toch een einde aan komt als ik sterf en daarna, nou ja, we zien wel of ze geloven helemaal niet daarin of misschien merken het wel. Even in het algemeen gesproken dus. Maar ook als we nu wel de band met de Here kennen in ons leven. Ook dan, als je in fijne, gelukkige omstandigheden leeft, ja, dan kun je het extra jammer vinden dat je toch weet, er komt een einde aan. Ook al zou je oud geworden zijn, ook als je met de Here leeft, maar ja, als je moet sterven en je zou toch nog graag eigenlijk bijvoorbeeld je kleinkinderen zien opgroeien, zeggen, ja, ik zou toch eigenlijk wel nog willen blijven. Dan mag je ook wel de Here om vragen, Here, laat me toch ook nog mogen blijven. Maar je hebt het niet in de hand, dat zal duidelijk zijn. En ook omgekeerd, als je zwaar moet lijden, ernstig ziek, veel pijn hebt, dan mag je het ook zien als een verlossing als de Here je tot zich neemt. Dan mag je ook om vragen, Here, neem mij toch maar weg. Maar het is aan de Here om te bepalen of hij dat gebed dan al gauw behoort, of dat je toch, wel met zijn hulp en zijn kracht, toch nog een tijd van lijden moet uitzitten voordat hij je thuis haalt. Verschillend dus, gemeente, maar op zich is het dus een trieste zaak dat we hier geen blijvende stad hebben. En dat Hebreeën 13 vers 14 gelukkig verder gaat, dat er een toekomstige stad is, de stad die fundamenten heeft. Maar in dit leven, zolang we in die niet blijvende stad toch onze plaats hebben, hebben wij daar onze verantwoordelijkheid te nemen, te doen wat tot onze taak behoort. Ook als je volkomen zeker zou zijn, na dit leven zal ik bij de Here zijn. Ik mag zeker zijn dat ik in die stad kom, die toekomstige stad. Dan mag dat uiteraard niet ertoe leiden dat we de dingen in dit leven verwaarlozen. Nu zullen we dat misschien niet zo gauw de neiging daartoe hebben, maar dat kan wel. We lezen dat Paulus bijvoorbeeld de Thessalonicenzen daar heel uitdrukkelijk op moet wijzen. Er waren een aantal Thessalonicenzen die alleen maar bezig waren met ja, de grote toekomst, de wederkomst van Christus. En ja, ze hadden toch ook gehoord, Christus zal spoedig, haastig wederkomen. Wat ze dan letterlijk opvatten alsof dat misschien binnen een paar jaar zou zijn. Terwijl dat spoedig in Gods tijdsrekening spoedig is. Maar 1000 jaar zijn bij de Heer als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. En wij weten, het is nu al rond de 2000 jaar sinds Jezus heen gaan naar de hemel. De wederkomst is er nog niet, maar we moeten wel mee rekenen. En hoe was het bij sommige van die Thessalonicenzen? Die legden ook hun dagelijks werk neer. Want ja, wat had dat voor zin? En wat hen ook maar verder heeft bezield. En Paulus moet daar uitdrukkelijk tegen waarschuwen. Gelukkig, zolang we hier in dit leven zijn, wil de Heer ook helpen en bijstaan in alle dingen die tot ons gewone leven behoren. Het gewone werk gaat door. Je moet ook wel werken om je brood te verdienen, in leven te blijven, als je kunt werken. En als je in deze tijd van corona ook werk hebt en niet ontslagen bent, of misschien je bedrijf hebt moeten wegdoen, al zulke dingen die in deze tijd speciaal spelen. Hoe dan ook, het gewone leven gaat, voor zover het gewoon is, toch ook door. De opvoeding van de kinderen in het gezin en je werk op school en de opleiding die je volgt en de studie. Al gaat het dan soms een beetje anders dan in gewone tijden. En verder het getuigen van Christus zijn. Ook de boodschap van Gods woord bij gelegenheid, voor zover in jouw vermogen ligt. Contacten met anderen, toch ook getuigen van Christus. En hulpverlening aan mensen in nood. Het gewone leven en dat andere, het gaat ook allemaal door. Het hoort erbij, zolang we hier op aarde ook leven. En dan mogen we ook met blijdschap deze dingen doen. Ook al is het soms met moeite. En toch blijdschap dat je de Here ook mag dienen door wat je op aarde mag doen. Maar het is niet blijvend. Abraham, Isaac en Jacob, het symbool daarvan was dat ze in tenten woonden. Het is op zich niet verkeerd om huizen te bouwen. Dat deden hun nakomelingen, de Israëlieten later, wel degelijk. Op zich niet verkeerd, maar symbolisch was dat in tenten wonen een teken van de stad die blijft, moet nog komen. En gemeente, dan komen we bij de tweede helft van onze tekst, dat er staat, wij zoeken de toekomende, toekomstige stad. En dat is dus iets wat ieder van ons persoonlijk zich moet afvragen, u en jullie en ik. Zoeken we ook echt die toekomende stad? De stad die fundamenten heeft. Dan kunnen we daartussenin denken aan het naar de hemel gaan, naar het sterven. Maar vooral ook later na de wederkomst, de nieuwe aarde, als we met lichaam en ziel dan weer verenigd zullen zijn en op die nieuwe aarde zullen wonen, daar is die stad die fundamenten heeft, het hemelse Jeruzalem of het nieuwe Jeruzalem, waar ook over gesproken wordt, de stad die fundamenten heeft, zoeken we die stad, die toekomende stad. Daarmee hangt samen uiteindelijk de vraag, zoeken wij de Heere, ook nu al in dit leven? Want het zoeken van die toekomende stad is niet alleen dat je zegt, ja, ik wil van al die ellende van dit tijdelijke leven en al dat lijden verlost worden. En als ik dan in de hemel kom of op nieuwe aarde, nou, dan ben ik daarvan af. Het hoort er ook bij en daar mag je zeker ook naar verlangen. Maar het gaat om meer dan alleen maar het verlangen om van het lijden verlost te zijn, maar het verlangen om bij de Heere te zijn. Als we de toekomstige stad zoeken, dan is het omdat we de Heere zoeken in dit leven al. Dat we nu al God nodig hebben, dicht bij de Heere willen leven. Denk aan Psalm 73, waar de dichter Asaf ook zegt, het is mij goed om nabij God te zijn. Dus niet alleen dat je later van het lijden verlost bent, maar nu in dit leven al. Dat je God niet kunt missen en wilt missen in je leven. Het is mij goed nabij God te zijn. Dat je iets daarvan ook kent. En uiteindelijk ook vergeving van zonden en genade ontvangt door Jezus verzoenend sterven. Want in deze hoofdstukken van Hebreeën 11, 12 en 13 wordt dat soms ook in nauw verband met elkaar gebracht. Verlangen om naar die stad uit te zien en naar die stad te gaan en Jezus verzoenend sterven. We hebben van hoofdstuk 13 alleen vers 14 gelezen, maar twee versen daarvoor, vers 12, daar wordt gesproken over dat verzoenend werk van Christus, dat Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden heeft. En vers 13, zo laat ons dan tot hem uitgaan, ook buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Dat is dan iets wat nog weer wat nader is, waar we nu dan verder niet op ingaan, maar heel duidelijk, zo laat ons dan tot hem uitgaan, tot hem, de Heer Jezus Christus. Op verschillende plaatsen in Hebreeën wordt ons dat ook zo heel duidelijk voorgehouden en genodigd om dat te doen. Hebreeën 4, daar lezen we aan het einde, zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En daarbij ook gewezen wordt op het werk van de hoge priester, de Heer Jezus Christus, dat we door hem tot God mogen en kunnen gaan. Vrijmoedigheid aan hem mogen ontlenen. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, ook als hij zelf niet altijd vrijmoedig gevoelt. Het is de vrijmoedigheid die God geeft op grond van Christus' werk. Als je zegt, ja, ik voel me juist niet vrijmoedig, want ja, tot nu toe heb ik God niet echt gezocht. Of, ja, ik heb in zonde geleefd, of ik ben nog bezig met te leven zoals ik weet dat God het niet goed vindt. Mag ik dan gaan tot de troon der genade? Ja, niet als je aan de zonde wilt blijven vasthouden en je naar de Heere niet luistert, maar wel als je oprecht je zonde aan de Heere beleidt en zoekt naar genade, naar verzoening met God, naar vrede met God. Ja, zeker. Dan ben je in je gevoel niet vrijmoedig. En dan nodigt de Heer toch om vrijmoedig tot hem te gaan. Om genade, vergeving. Maar daar zit dan ook vast vernieuwing en heiliging. Bekend woord van Calvijn is dat als God iemand rechtvaardigt, dan heiligt hij hem ook. Als je zonde vergeven worden, je daar werkelijk uit leeft, dan wordt je leven ook anders, ja niet volmaakt. Je blijft voortdurend vergeving nodig hebben. Maar in beginsel wordt het dan toch anders. Maar dan mag je ook met vrijmoedigheid tot de troon gaan, Heere. Ik kan in eigen kracht het ook niet anders maken. Wil u mij de genade en kracht ook geven? Maar allereerst ook vergeving van zonde. Verzoening met God, vrede met God door de middelaar. Als we dan bijvoorbeeld één hoofdstuk teruggaan, hoofdstuk 12, dan zien we ook weer die twee samen. Dan zien we in hoofdstuk 22, vers 22, daar wordt van de gelovigen gezegd, gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem. Op zich later pas naar dat hemelse Jeruzalem, die stad die fundamenten heeft. Maar de band daarmee is er nu al. Gij zijt wel genaderd tot die stad van God, het hemelse Jeruzalem. Daar is dus een nauw verband tussen nu al in beginsel daaruit leven, uit de genade van God, en in die toekomende stad ook mogen zijn na de dood en na de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En dat het alleen door Christus kan. Dat staat hier ook weer twee versen verder. Hebreeën 12 vers 24. Dus tot het hemelse Jeruzalem. En tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus. En het bloed der besprenging. Ook hier weer. Jezus als middelaar. In verband met zijn bloed. Dat hij zijn bloed gegeven heeft. Zijn leven in de dood gaf. Om daar de straf op onze zonden in plaats van zondaars te dragen. En zo alleen hebben we toegang tot God door de middelaar. Zo zien we in deze hoofdstukken ook zo'n nauw verband tussen het hemelse Jeruzalem, die stad die fundamenten heeft om daar binnen te mogen gaan, en het komen tot de Heere Jezus Christus. Gemeente, dat is voor ieder van ons uiteindelijk toch het allerbelangrijkste. Ook voor dit leven al, zoals gezegd. Dat we in dit leven uiteindelijk toch alleen maar tot het werkelijke doel van ons leven komen. En we mogen ook zeggen, het ware levensgeluk alleen maar leren kennen. Ondanks dat hier op aarde dat volmaakte geluk qua omstandigheden er bepaald niet is. En er ook veel lijden en verdriet is. Desondanks toch het ware geluk, het leven dicht bij de Heere, mogen leren kennen. Wat er door de zonde van nature kwijtgeraakt zijn. Dat de Heere dat toch weer wil geven in zijn genade. Dat we dat ook mogen zoeken en mogen vragen aan de Heere. Heere, wil het mij toch ook geven. Vrede met u. Vergeving van zonden. Genade. De Heer heeft zijn beloften daarin gegeven. En daar mogen we ook op pleiten in het gebed. De Heere nodigt en roept daartoe. Genade. Gemeente, dat is uiteindelijk de verbinding tussen het leven nu en het leven na dit leven. Als we uiteindelijk zeggen, ik weet wel de Bijbel, ik ga naar de kerk, maar in wezen zoek ik de Heere niet. Dan komen we ook niet in die toekomende stad, dat zal duidelijk zijn. Die band wordt ook heel duidelijk tussen die twee gelegd. Als we in hoofdstuk 12 zien deze dingen over de middelaar en tot hem komen, dan zegt meteen het volgende vers al, hoofdstuk 12, vers 25, zie toe dat gij die spreekt niet verwerpt. In onze vertalingen die met een hoofdletter, God die spreekt. Zie toe dat gij die spreekt niet verwerpt. En dat er sprake is van hoe zullen wij dan ontvluchten als wij ons van God afkeren. Als we ons afkeren van die van de hemelen is en door zijn woord tot ons spreekt en roept en nodigt. Want dat is vanuit Gods woord toch ook wel heel duidelijk, dat de Heere nodigt van harte. Niemand hoeft te denken dat hij niet bij de Heere welkom is als we zijn genade in Christus zoeken. Maar die blijde boodschap heeft wel de donkere keerzijde, dat als we God verwerpen en hem niet zoeken, ja, dat dan ons eeuwig lot anders is dan die toekomende stad. spreekt Gods woord heel duidelijk over die twee wegen die er zijn, de twee uitkomsten van ons leven. Of naar die toekomende stad voor eeuwig heerlijk, of voor eeuwig verloren gaan in het verderf. Gemeente, dat is de ernstige kant van de boodschap, die op zich een blijde boodschap is, namelijk dat de Heere nodigt om hem te zoeken door Christus, ook vrede met God te mogen zoeken en vinden. Als dat, gemeente, de kern van je leven ook echt gaat worden, dan ben je in een zekere zin een vreemdeling op aarde, waarvan we ook gezongen hebben, en dat van Abraham ook gezegd werd in Hebreeën 11, dat hij een vreemdeling was. Een vreemdeling, dat wil niet zeggen dat je in alle opzichten heel vreemd gaat doen. Nee, het leven gaat in een zekere zin gewoon door. Net als mensen die niet in de Heere geloven, moet je ook naar je werk gaan en naar school gaan en wat ook maar. En toch is het anders. Om een voorbeeld te noemen, heel vaak is het tegenwoordig toch zo, al wordt een toontje lager gezongen misschien door corona, maar heel vaak toch zo dat je zegt, ja, als dit leven alles is zoals veel mensen denken, dan moet je ook uit dit leven zien te halen wat erin zit. Dan moet je ook alles meemaken, dan moet je niks missen, dan moet je toch tot en met genieten. Dat is vaak wat je dan hoort en wat soms ook jongeren wordt voorgehouden. Ik weet niet of het nu nog zo is, maar een paar jaar geleden was een bekende slagzin, of kort samengevat, het woord YOLO met een Y-O-L-O, afkorting van de Engelse uitdrukking You only live once. Je leeft maar eenmaal. Misschien dat er jongeren zijn die ook nu nog zulke dingen horen, maar een paar jaar geleden was dat een bekende slagzin. Je leeft maar eenmaal, dus haal eruit wat erin zit, probeer zoveel mogelijk te genieten, want ja, met de dood is het toch afgelopen. En als je dan de Bijbel kent, en zeker als je ook met de Heere leeft, dan weet je ook wel dat dat niet zo is. Maar dan kun je soms toch ongemerkt daardoor ook beïnvloed worden. En dan word je misschien vreemd gevonden door anderen. Als je niet alleen maar uit bent op genieten en dat je zelfs ook grenzen stelt en niet met alles mee kunt doen en niet alle opvattingen die er tegenwoordig zijn ook zonder meer maar aanneemt, maar dat je wilt blijven bij wat God in zijn woord gezegd heeft, ook al gaat het soms dwars tegen de geest van de tijd in. Er zijn natuurlijk in allerlei opzichten voorbeelden van te noemen, niet alleen voor jongeren, maar ook voor ons allen, dat toch langzaam maar zeker de grondslagen van Gods woord losgelaten worden. Of alleen maar, gemeente, te wijzen ook op het feit dat de Bijbel zo duidelijk zegt dat God de mens geschapen heeft als man en vrouw, terwijl de tendens tegenwoordig toch is om dat zoveel mogelijk uit te wissen, dat verschil. Weten al de problematiek daaromheen van gender of genderideologie, met alle voorzichtigheid voor degene die daar echt mee worstelen, maar niet toegeven aan wat in onze tijd in is, maar echt blijven bij wat God in zijn woord gezegd heeft, dan word je in de jaren die voor ons liggen misschien steeds meer gezien als toch eigenlijk een vreemdeling, dat je daar nog aan vasthoudt, dat je nog gelooft dat God echt de mens als man en vrouw geschapen heeft en dat dat allemaal toch niet wat vloeiender is enzovoort. Ik noem maar één ding wat tegenwoordig heel sterk gepropageerd wordt. Gemeente, een vreemdeling ben je in meer of mindere mate als je inderdaad met de Heere leeft, uit zijn woord, uit zijn genade. En nogmaals, mensen die met deze dingen worstelen, zeker die zullen we met barmhartigheid tegemoet moeten treden, maar niet met loslating van wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Een vreemdeling, inderdaad. In de Bijbel, Gods woord, zijn zoveel voorbeelden daarvan. Van mensen die in een zekere zin dus vreemdeling op aarde zijn, op deze aarde, waar zoveel tegen Gods woord ingaat, dat je dan een vreemdeling bent. In Gods woord, maar ook christenen die in de loop van de eeuwen boeken in dat verband geschreven hebben, die heel bekend geworden zijn. Ik hoef waarschijnlijk niet nader te introduceren John Bunyan. Het zal voor de meesten van ons bekende naam zijn, misschien voor velen van ons ook wel dat wij zijn boeken ook wel kennen, of sommige daarvan. Heel bekend de Pelgrimsreis naar de eeuwigheid, ook wel vertaald de Christenreis naar de eeuwigheid, en gevolgd door de Christinnenreis naar de eeuwigheid. Daar beschrijft John Bunyan hoe een gelovige die op weg is naar die toekomende stad, wat hij allemaal kan meemaken en beleven, en dat is natuurlijk niet voor ieder christen precies hetzelfde, dat laat John Bunyan ook duidelijk merken. De hoofdpersoon christen heeft in bepaalde opzichten belevingen, ervaringen die bij getrouw en hoop of hopende, twee andere figuren, in sommige opzichten wat anders zijn, al is de kern van het geloof hetzelfde. Maar dat blijkt ook in de Bijbel, dat God zijn kinderen niet altijd op precies dezelfde wijze leidt, dat er heel grote verscheidenheid is in zijn leiding, ook in het geestelijke leven. Maar wel dat de kern hetzelfde is. Maar het kan heel verschillend zijn, en Bunyan heeft die Christinnenreis daarna ook geschreven, waarin hij ook juist laat zien hoe christinnen op een andere manier tot bekering, tot geloof komt en die weg opgaat van naar de toekomende stad. In de Bijbelgemeente lezen we die voorbeelden en u kent ze waarschijnlijk ook wel. Ik zeg van Paulus, die toch zo heel bijzonder krachtig, om het maar zo te zeggen, in de kraag gegrepen moest worden. Anders was hij doorgegaan met zijn vervolging van de gelovigen in de Heer Jezus. Krachtig omgezet opeens. Terwijl Timotheus, bij hem ging het veel rustiger toe. En in Handelingen 16, als Paulus in Filippi is, daar zien we ook dat verschil tussen Lydia, waarvan we lezen dat als Paulus predikt, dat God het hart van Lydia opent, zodat zij aandacht geeft aan de prediking van Paulus. Maar even later lezen we van die gevangenbewaarde, die cipier, de stokbewaarde daar in Filippi, dat het weer meer dramatisch toegaat. Ook angst dat de gevangenen zullen ontsnappen, hij gedood zal worden enzovoort. Maar dan toch ook vragen naar het eeuwige leven bij hem. Er komt toch bekering. Hij heeft Paulus en Silas ook horen zingen Gods lof voordat die aardbeving kwam. Het heeft hem misschien ook aan het denken gezet. Hoe dan ook, hij zegt tegen Paulus en Silas, wat moet ik doen om zalig te worden? En dan antwoorden zij, geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. Het gaat dramatisch bij hem toe, anders dan bij Lydia, maar in principe om dezelfde dingen. Door het geloof in de Heer Jezus Christus zalig. Dat is in een enkel zinnetje heel eenvoudig gezegd waar het op aankomt. Geloof in de Heer Jezus Christus. En dan niet geloof in de zin van alleen met je verstand. Ik weet wel dat Christus er geweest is. Ik weet dat hij aan het kruis gestorven is. Dat je dat met je verstand wel beaamt. Nee, maar geloven in de Heer Jezus Christus is ook echt komen tot hem. Buigen voor hem. Heere, wil mij toch ook behouden en zalig maken. Geloven in Christus. Johannes 6 lezen zo duidelijk, dat is hetzelfde als komen tot hem. Echt geloven is ook je behoud zoeken in hem. Zalig worden door hem. En alles wat daar dan verder mee samenhangt en uit volgt. En het gevolg daarvan mag dan zijn, niet alleen nu met de Heere leven, met alle tekortkomingen ook altijd weer van onze kant, maar ook mogen uitzien dan naar die stad die fundamenten heeft. En in het geestelijke leven, gemeente, kan het heel verschillend liggen. Als je inderdaad ten volle verzekerd bent, het eigendom van Christus te zijn in leven en in sterven, je uitziet naar die stad die komen zal, ook al heb je je dagelijkse werk en gaat het leven nu in de stad die niet blijft gewoon door. Maar weet je, als ik moet sterven, al zou het onverwacht zijn, of als de Heer Jezus wederkomt, en dat is altijd onverwacht, dan mag ik gelukkig weten door genade in die toekomende stad te mogen komen. Maar hoe vaak kan het ook niet anders zijn, dat er in beginsel echt wel de band met de Heere is. En dat er toch veel meer twijfelingen zijn, door verschillende oorzaken. Er kan natuurlijk allerlei oorzaken zijn. Als je inderdaad zondige wegen gaat bij God vandaan, ja, dan kun je geen goed geweten houden. Dan zul je moeten omkeren naar de Heere toe. Dan ligt het aan jezelf in die zin. Maar soms ook de aanvechtingen van de Satan, die probeert twijfel in je hart te zaaien en dat je het niet meteen ziet, daar niet meteen tegenop kunt. Kan ook niet in eigen kracht, maar wel in de kracht van de Heere. En de wapenrusting gebruiken die de Heere ook in zijn woord aangeeft in Efeze 6. De wapenrusting om de Satan ook te weerstaan. Allerlei dingen in ons leven kunnen er zijn. Beproevingen, zo alleen al denken aan het boek Job. Job was toch een godvrezend iemand die ook dicht bij de Heere leefde. En de hoogte van het geloof kende hij toen hij zei, toen alles hem ontnomen was en hij zelf ook ziek was. Dat hij ook echt zei, ja, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Dat was een hoogtepunt van het geloof om dat dan te kunnen zeggen. Maar dan later, in de gesprekken met de vrienden, ja, dan slaat Job een andere toon aan. Dan heeft hij het er ook heel moeilijk mee. Dan uit hij zich opstandig tegenover God. Heel moeilijk. En toch was dat niet omdat hij gestraft werd om een concrete zondige weg. Integendeel, zijn vrienden dachten dat wel. We lezen dat in het boek Job. Ze zeiden, ja, als je zo zwaar moet lijden, dan zul je toch wel een grove zonde begaan hebben. Ze zeiden het een beetje zachter, maar daar komt het toch wel op neer en steeds duidelijker. Aan het einde van het boek Job lezen we dat God hen ongelijk geeft en ernstig berispt. De Heer had zijn bedoeling ermee dat Job beproefd werd. Zeker, maar het was niet vanwege een bepaalde zondige weg. Er kunnen zoveel oorzaken zijn, maar in ieder geval kan zijn dat we zeggen, ja, de band met de Heer is er wel, maar en toch ben ik daar niet zo zeker van. Wat dan? Ook bidden, Heere. Heere, wil dan mijn geloof versterken. En dan gebruikt de Heer ook altijd weer het middel van zijn woord. Ook midden in de week dan steun zoeken in het woord van God. En ook als dat woord je wel eens onrustig maakt en juist vermaand, dan door de onrust uitgedreven worden naar de Heere, ook weer opnieuw in je leven, kan dat nodig zijn. Door zijn woord, door zijn Heilige Geest, waar je ook om mag bidden, wil de Heer altijd weer verder leiden. En ook staan naar die volle verzekerdheid, waardoor je met de Hebreeënbrief ook persoonlijk mag zeggen en weten, niet alleen hier geen blijvende stad, zoals alle mensen, maar ik mag zoeken de toekomende stad, omdat ik de Heere mocht zoeken, omdat Hij ook mij heeft vastgehouden en gezocht. Maar hier gaat het om, wij zoeken de toekomende. En dat dat in ons leven zo mag zijn. Nogmaals, gemeente, wanneer dat nog niet zo is, het is inderdaad nu nog genadetijd. Oud of jong wie we zijn, zoek de Heere terwijl Hij nog te vinden is. Jezus is nog niet wedergekomen. Wij leven nog. We zijn in de genadetijd. En dan nodigt de Heere van harte om Hem te zoeken terwijl Hij nu nog te vinden is. Amen.
Thank you.
wij samen u de Heere danken en bidden. Heere, almachtige en eeuwige God, u die om Jezus wil ook een barmhartig Vader in de hemelen zijt, dat de troon van u, de rechter van hemel en aarde, ook de troon van de genade is en dat we vrijmoedig mogen naderen tot u. Heer, u weet of we dat ook al en persoonlijk in ons leven ook zo al hebben geleerd. Als het niet zo is, Heere, breng ons daar dan toe. Om uw genade te zoeken, nu het nog kan en mag. Maar ook als we in beginsel daaruit leven, Heere, geef dat we daarin ook mogen voortgaan, versterkt mogen worden, mogen toenemen, groeien, opwassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Dat we meer en meer tot volle zekerheid mogen komen om uit te zien naar die stad die fundamenten heeft. Dat we uitzien ook naar u, Heer Jezus Christus. Dat we u al in beginsel hebben leren kennen in dit leven. En dan eens volkomen. En u, o drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heere, nu is ons kennen maar zo gedeeltelijk, zoals de apostel zegt, nog maar een klein beetje. Pas in de eeuwigheid we meer en meer u zullen leren kennen. Maar we danken u, Heere, dat u voldoende in uw woord u hebt bekendgemaakt om u toch in beginsel te kennen en daarin toch al veel vreugde ook te mogen kennen. Heere, geef dat dat ons leven ook mag overschijnen, dat dat ons levensgeluk ook mag zijn, zelfs als we in moeilijke en droevige omstandigheden zouden verkeren. Heere, dat we dit toch mogen kennen en daar voortdurend weer bij mogen leven, dat het ons goed is nabij u te zijn. En Heere, geef dat we dan ook uw nabijheid mogen ervaren. Maar ook, zoals uw woord het ook duidelijk zegt, dat u ons ook oefent in het geloof, om ook als we soms niets ervaren, het soms duister en donker is, waardoor het geloof toch mogen leren vasthouden aan uw belofte, die vervuld zal worden, ook als we het niet altijd meteen ervaren. We hebben het gezien, Heer, in uw woord, dat Abraham, Isaac, Jacob leefden bij de belofte. Zij hebben nog niets gezien van die vervulling in de Heer Jezus Christus, en toch leefden ze bij die belofte. Heere, leer ons zo door het geloof te leven, maar wil het geloof toch ook versterken, mede doordat u op zijn tijd, wanneer u dat nodig vindt, ons ook uw nabijheid doet ervaren. Heere, wees gij zo onze gids vanuit uw woord en door uw Heilige Geest. Wilt u dat ook geven, ook weer in de week die voor ons ligt? U kent al onze verschillende omstandigheden, van volwassenen en jongeren en van de jongens en meisjes. Heere, wees gij ons nabij met uw genade, ook in alle omstandigheden. Voor ons persoonlijk vragen we dat. We bidden u ook, Heere, voor de gemeente tezamen. We bidden u voor de kerkraadsleden. Heere, wil hen wijsheid geven om de gemeente ambtelijk te leiden. Bid u dat dominee Van Gent ook verder mag herstellen. Wees met de koster en de organisten en ieder van ons op de plaatsen met de taak die u gegeven hebt, ook in het midden van deze gemeente. Heere, gedenk ons kerkverband waar we deel van uitmaken. Mogen ook dat aan u voorleggen in dit jaar. Heere, u weet de zorgen die er zijn. Wil gij de leidsman, de gids zijn vanuit uw woord en door uw Heilige Geest ook in het kerkelijke leven. Mogen wij zo tot u komen, Heere. Pleiten op uw genade. Wil vergeven al wat ook deze dag niet goed was, wat tekort was, maar wil wat goed was uit genade zegenen. Heere, wees zo met ons en zie ons aan in genade, in de Heere Jezus Christus uw Zoon en zijn verzoenend werk. En leer ons uitzien naar uw wederkomst, Heer Jezus. Ja, kom haastig. Amen. Laten wij gemeente samen ten slotte nog zingen Psalm 16 vers 3 en vers 6. waarbij vers 3 de nadruk valt op het leven met de Heere nu al, dat de Heere ons goed, mijn God en mijn erfenis en het deel van mijn beker ook wil zijn, ook nu al. En vers 6 de nadruk ligt op het toekomstige leven, het hemelse leven, zoals daar in onze berijming van gesproken wordt. Psalm 16, vers 3 en vers 6. Verhef dan uw harten tot de Heere, ontvangt zijn zegen, ga dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.